Hartelijk welkom gemeente, hier aanwezig of met ons verbonden via de livestream en kerkradio. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Zacharia 9 en Matthäus 21, vers 1 tot en met 11. Het thema is, een gouden zadel maakt geen ezel tot paard. Lijkt wel een nieuw spreekwoord. De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, kerkelijke kas, theologische universiteit en bouwfonds. Vanwege de beperkingen die op dit moment gelden, komen we vanaf vandaag met maximaal 30 bezoekers samen in de kerk. We hebben ook gehoord dat niet iedereen de zondagsbrief van deze week heeft ontvangen. En we weten niet in welke mate dit het geval is. We zullen dit nog verder onderzoeken. Maar als dit bij u het geval is, dan kunt u in elk geval de informatie van de zondagsbrief nalezen. Ook is de zondagsbrief daar te downloaden. En vanaf deze zondag, vanmiddag, zal er bij de diensten, waarin dominee van der Ree voortgaat, verwerkingsmateriaal beschikbaar zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op deze wijze hopen we het ouders gemakkelijker te maken om samen met de kinderen thuis de diensten te volgen. U kunt het materiaal downloaden via de website van onze kerk door op agenda kerkdiensten en op de naam van dominee van der Ree te klikken, vindt u de liturgie met daaronder het materiaal. Voor de dienst op eerste kerstdag zijn de leden van wijk 2 uitgenodigd. De plaatsing bij aanmelding willen we toekennen aan gezinnen en alleengaanden. Maar dit blijft beperkt tot 30 bezoekers. We vragen uw begrip als dit ertoe leidt dat u de dienst niet kunt bijwonen. We luisteren nu eerst of zingen thuis de lofzang van Maria, vers 1, 3 en 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mag ik u verzoeken te gaan staan indien mogelijk? Gisteravond, net voor middernacht, is overleden onze zuster Catharina Margaretha de Jong Temmink. Ze overleed in de leeftijd van 93 jaar. Ze is gestorven in het ziekenhuis in Utrecht, waar ze was opgenomen, aanvankelijk omdat ze meerdere keren gevallen was. Maar in het ziekenhuis bleek ze geïnfecteerd te zijn met het coronavirus. De laatste dagen was ze erg ziek. En een van de psalmen die haar lief was, is psalm 121. Psalm die ook rondom het overlijden van haar man in 2010 een belangrijke plek heeft gehad. En we willen haar daarom nu ook gedenken door te luisteren hier in de kerk of thuis ook te zingen. Psalm 121, het eerste en het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En het vierde vers, de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Informatie over de rouwdienst en de wijze waarop u mee kunt leven met de rouwdragende familie zal deze week door middel van een extra zondagsbrief aan u bekend worden gemaakt. Wij willen nu belijdenis doen van ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en willen daarna gaan zingen uit psalm 95, het tweede en het vierde vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we met elkaar nu eerst bidden en danken. Wij willen in onze dankzegging danken met het echtpaar Boot Westeneng van de Buurtlaan Oost 68A. Ze hebben in de afgelopen week op 16 december herdacht 50 jaar getrouwd te zijn. We willen danken samen met Timon Vermeulen van de Tweespan 66. Hij kwam thuis uit het ziekenhuis nadat hij deze week geopereerd was aan de dubbele beenbreuk. En de operatie is goed verlopen en hij mag inmiddels zijn been ook alweer voorzichtig belasten. We willen danken samen met zuster Ebbers van de Westersingel 25. Zij heeft een buikoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Ede. Verblijft daar nog, maar de operatie is goed verlopen. Er zijn wel wat complicaties opgetreden, daar willen we de Heer ook voor bidden. We willen onze dankzegging ook denken aan zuster Honders, die deze week opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen en behandeld moest worden aan een longembolie. Ze is inmiddels weer thuis. We willen bidden voor broeder Roelofsen. Hij zal morgen vanuit het ziekenhuis in Ede worden overgeplaatst naar het hospice van Opella in Bennekom en zijn toestand verslechtert. We willen bidden voor zuster Veldhuizen Roelofsen, wonend in de Engelenburg, kamer 332. Deze week is gebleken dat ze toch corona heeft en haar toestand is stabiel, maar wel kwetsbaar. We willen ook bidden voor de rouwdragende families Leendertse en De Jong. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, zo komen we aan het begin van deze dienst tot u, heren, om uw naam allereerst te danken voor de gelegenheid die we van u ontvangen om met enkelen hier in de kerk, maar met veel meer thuis, deze dienst te beleven. Uw woord mag opengaan, heren, en uw woord, dat geeft leven. Dat roept ons tot het leven, dat wekt ook zelf leven door het werk van uw Heilige Geest. En daarom willen we u vragen of u ons in deze middag wil aanspreken vanuit uw woord. Ja, heren, dat doet u, hoe dan ook. Maar laat het zo mogen zijn dat we met aandacht en rust dit moment heiligen voor uw dienst. Dat het thuis ook lukt om uw woord tot ons te laten komen, ook wanneer er wellicht allerlei manieren van afleiding zijn. Heren, geef ons rust en de mogelijkheid om gevoed te worden door datgene wat u vanmiddag tot ons wilt zeggen. En Heren, u heeft vanmiddag een boodschap van vreugde voor ons. Het is immers bijna kerstfeest, de laatste zondag van Advent. En Heren, we mogen de uw komst met vreugde verwachten. Ja, daartoe roept u ons zelfs op. En Heren, wilt u dan geven dat we aan die roepstem ook gehoor kunnen geven? Wellicht dat dat niet zo in ons leeft en dicht bij ons is. Want Heren, ook in de afgelopen week moesten er opnieuw nog strengere maatregelen genomen worden om het coronavirus in te dammen. En Heren, het heeft grote gevolgen voor onze maatschappij, voor onze kerk ook. En we willen u vragen, Heren, of u het coronavirus een halt wil toeroepen. De uitbraak daarvan wil indammen. En Heren, wilt u zijn met alle die ziek zijn geworden door het virus? Of die ziek zijn geweest en nog altijd de gevolgen daarvan ondervinden? Heren, wij willen u ook bidden voor het zorgpersoneel in het ziekenhuis, in de verpleeghuizen, in de thuiszorg, waar het ook maar is, ook voor mantelzorgers. Wilt u bescherming geven? En Heren, wilt u hen ook kracht geven? Geef dat er ook een einde mag komen aan de vele ziekenhuisopnames, ook in Veenendaal en omstreken. Heren, wij willen u daarom bidden. En als we dat doen, dan beseffen we dat u alles in uw hand heeft, maar dat tegelijkertijd ook dat wij geen enkel recht hebben op uw gunst daarin. Heren, geef toch dat we dit mogen ontvangen uit uw hand, om genade alleen. Niet om iets uit ons. Maar Heren, wilt u deze wereld die zo lijdt en zucht, toch verlossen, Heer. En we weten dat eenmaal de volkomen verlossing zal komen als u, Heer Jezus, terugkomt. Maar wij zuchten mee met uw schepping en we roepen: Heere, verlos ons. En Heer, dan willen we u ook bidden voor zuster Veldhuizen Roelofsen, die ook ernstig ziek is door het virus. Heere, wees u bij haar, nu haar toestand kritiek is, maar ook stabiel. Wilt u een keer ten goede geven, Heer? Heere, wij bidden u ook voor broeder Roelofs. Als hij morgen vanuit het ziekenhuis naar Bennekom wordt gebracht, naar het hospice. Heere, hij weet dat zijn tijd hier op aarde nog maar kort zal zijn. Wees u hem nabij. Heere, wilt u hem opzoeken met uw genade en ontferming. En wees u ook bij zuster Roelofsen en bij de kinderen en kleinkinderen. Heere, wilt u zich over hen ontfermen. En wilt u zicht geven op uzelf, Heer Jezus. Want u bent immers gekomen naar deze wereld als het licht in de nacht. Schenkt u hoop en vrede met u. Heren, wij willen u ook bidden voor de rouwdragende familie Leendertse en de rouwdragende familie De Jong. Wanneer ze in de komende week of in de komende tijd hun geliefde moeten gaan begraven. Heren, wij bidden u, wees u erbij. Wilt u kracht geven en troost. En uw nabijheid wilt u dragen. Heren, wij willen u vragen of u zo hen ook wil gedenken in uw goedheid. Ook in deze dagen. Heren, wij danken u dat broeder en zuster Boot mochten gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Met dankbaarheid zien ze terug op de jaren die u hen hebt gegeven. En wil u bidden, Heren, of u ook in de toekomst hen nabij wil zijn. Wilt u hen leiden, Heren, op uw wegen en geef dat ze aan uw hand mogen verder gaan, onder uw zegen. We danken u dat zuster Honders weer thuis kwam uit het ziekenhuis en dat ze opnieuw moest worden behandeld daar, aan een longembolie. Heren, wilt u zich over haar ontfermen en haar nabij zijn, ook in de avond van het leven. Heren, wij danken u dat Timon Vermeulen geopereerd werd en dat de operatie goed is gelukt. Wilt u nu ook bij hem zijn met het revalideren, met het weer sterker worden? Heren, wilt u voor hem zorgen? Geef dat hij alles ook van u zal verwachten. We danken u, Heren, dat zuster Ebbers geopereerd werd en de operatie goed verliep. We willen u bidden of u ook bij haar wil zijn wanneer ze de komende dagen nog in het ziekenhuis moet blijven, ook omdat er complicaties waren. Heren, wilt u het zo maken voor haar dat ze gedragen wordt door u en weest u haar burcht en toevlucht. Heren, we willen ook bidden voor onze gemeente. Als in het nieuwe jaar de verkiezing voor ambtsdragers weer zal plaatsvinden en er ook voorbereidingen worden gemaakt voor de verkiezing van een te beroepen predikant. Heren, wilt u uw zegen geven over dat alles? En geeft u ook licht aan ons als gemeente en ook als kerkenraad om daarin het juiste te kunnen doen. Leid ons door uw Heilige Geest. Heren, wij willen u bidden voor alle activiteiten rondom evangelisatie die er in deze tijd worden ontplooid. Het moet nu allemaal zo anders dan we gewend zijn. Maar we danken u, Heren, dat er toch middelen worden gevonden en dat er creativiteit is om mensen te bereiken. En geef ook, Heren, dat velen in de komende week met kerstfeest ook online zullen betrokken zijn bij de diensten die worden uitgezonden overal vandaan. En Heere, wilt u dat ook zegenen, opdat u werkt in hun hart en hen aan uw voeten brengt, Heere Jezus. Heere, wij bidden u om uw zegen over deze dienst. Wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn, in spreken en in luisteren? Wilt u ons zegenen als we een taak hebben in deze dienst? Wilt u genadig onze zonden wegnemen en zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus? Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, kennen jullie deze meneer op de foto? Misschien is de foto niet al te scherp. Ik hoop dat hij te zien is thuis. Ik denk dat jullie hem wel kennen. Die meneer die daar in het midden staat, achter die microfoon, dat is president Trump. De president van Amerika. Maar als je naar deze foto kijkt, dan is er nog iets opvallends. Want je ziet dat president Trump hier op een vliegveld staat. Want achter hem staat het grote vliegtuig waarmee hij zojuist is geland. En op die plek, een klein stukje bij het vliegtuig vandaan, houdt hij een toespraak. Hij is niet eerst naar een zaal toegelopen of zo. Nee, gewoon buiten met dat vliegtuig op de achtergrond. Dat heeft president Trump heel vaak gedaan. Soms niet met een vliegtuig, maar dan met een helikopter in de tuin van het Witte Huis waar hij woont. En dan hoorde je de motoren van die helikopter op de achtergrond al gaan. En dan sprak president Trump de journalisten toe. En gaf hij een interview. Waarom zou hij dat toch gedaan hebben? Nou, ik denk dat hij wilde laten zien: ik ben de president van Amerika. Hij wilde dat alle foto's en tv-opnamen die van hem gemaakt werden, die in de krant en op internet terecht zouden komen, dat die allemaal zouden laten zien: ik ben een machtig en rijk man. Dat vliegtuig hier achter mij, dat is mijn vliegtuig, daarmee ben ik zojuist gekomen. En ik ben ook heel erg druk. Ik werk heel hard, dus de motoren van de helikopter draaien al. Zometeen stap ik in en dan ben ik weg. Geen tijd te verliezen. Ja, jongens en meisjes, belangrijke personen willen vaak ook laten zien dat ze belangrijk en rijk zijn. Nou, vanmiddag gaat het in de Bijbel over de Heer Jezus die in de stad Jeruzalem binnenkomt. Hij zal namelijk koning gaan worden. Nou, denk je dan, daar hoort dan ook iets heel bijzonders bij. Dan zal de Heer Jezus nu wel laten zien dat hij koning is, misschien wel met een kroon op zijn hoofd, of dat hij gedragen wordt op een draagstoel of zo. Zoiets groots? Nee hoor. De Heer Jezus die kwam niet hoog zittend op een paard. Hij had ook niet een scherp zwaard bij zich. Hij kwam rijdend op een ezeltje. Heel eenvoudig. En waarom heeft de Heer Jezus dat gedaan? Nou, hij wilde ook iets laten zien. Iets anders dan president Trump. De Heer Jezus wilde laten zien wat voor een koning hij is. Niet iemand die vooral gediend wil worden, waar de mensen van zullen zeggen: wat een koning, wat een rijkdom, wat een macht. Nee, hij kwam om ons te dienen. Hij werd een koning aan het kruis. Daarover gaan we lezen. Twee gedeelten, gemeente. Eerst in het Oude Testament, Zacharia 9. En daarna Matthäus 21. Vers 1 tot en met 11, de vervulling van de belofte die we in Zacharia 9 lezen. Eerst dus Zacharia 9 zelf. En na de schriftlezingen zingen we uit Psalm 45 het eerste vers. Een last, het woord van de Heere in het land Gadrach. Damascus zal zijn rustplaats zijn, want de Heere heeft oog voor mensen, net als voor al de stammen van Israël. En ook voor Hamat, dat eraan grenst, en voor Tyrus en Sidon, al zijn ze nog zo wijs. Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver opgehoopt als stof en bewerkt goud als slijk op straat. Zie, de Heere zal het in bezit nemen. Hij zal zijn vesting in de zee verslaan, zelf zal het door het vuur verteerd worden. Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza. En het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. De bastaard zal in Asdod wonen. Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook hij zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem, de strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. Keer terug naar de burcht, u gevangenen die hoop hebt. Ook heden verkondig ik zal u dubbel vergoeden als ik mij Juda zal hebben gespannen en ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd. En ik uw zonen Sion zal hebben opgezet tegen uw zonen Griekenland. En ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held. De Heere zal boven hen verschijnen. Als een bliksem zal zijn pijl uitschieten. De Heere Heere zal op de bazuin blazen. En hij zal optrekken in de zuidenstormen. De Heere van de legermachten zal hen beschermen. Ze zullen eten en de slingerstenen vertrappen. Ze zullen drinken en het feestgedruis maken als van wijn. Ze zullen vol worden als het sprengbekken, als de hoeken van het altaar. Op die dag zal de Heere hun God hen verlossen, als de kudde van zijn volk. Want als edelstenen in een diadeem zullen ze schitteren in zijn land. Want hoe groot is zijn geluk en hoe groot zijn schoonheid. Het koren zal de mond van de jonge mannen en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen. En dan lezen we het Nieuwe Testament uit Matteüs 21, het eerste tot en met het 11e vers. Matteüs 21. En toen ze in Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt. En u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft. En hij zal ze meteen sturen. En dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. En ze brachten de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. En de menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: wie is dat? En de menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Deze psalm, psalm 45, is een van de zogenaamde koningspsalmen uit ons psalmboek. Ook psalm 21 is een koningspsalm, psalm 110. In antwoord op de preek willen we nog zo'n koningspsalm zingen, dat is psalm 24. Daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 24, vers 4 en 5 is ons antwoord op de verkondiging van Gods woord. We luisteren naar Zacharia 9, daarvan het negende vers. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. En het thema voor de preek is inderdaad een spreekwoord, niet nieuw, maar al oud. Een gouden zadel maakt geen ezel tot paard. Dat betekent, jongens en meisjes, dat hoe mooi het zadel ook is dat op de rug van een ezel is, daarmee wordt een ezel nog geen paard. Een paard is natuurlijk een veel groter dier. Een veel mooier dier misschien wel. Belangrijker ook. Maar een ezel, hoe mooi het zadel ook is, ook al is het van goud, dat blijft toch altijd een ezel. Een lastdier. Let op een drietal gedachten, gemeente. Ten eerste de komst van de koning. Ten tweede het karakter van de koning. En ten derde het rijk van de koning. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, verheug u zeer. Als u de kern van de preek van vanmiddag wilt onthouden, heeft u aan die drie woorden genoeg. Dat is wat Gods woord u vanmiddag te zeggen heeft. Verheug u zeer. Of je kunt het ook vertalen met jubel het uit. Het staat in Zacharia 9 als een opdracht. Als iets dat je vooral ook moet doen. Een goddelijke opdracht. Verheug je, en niet maar een beetje, maar zeer. Maar kunnen we dat vanmiddag? Past die opdracht wel bij uw gemoedsgesteldheid? Want het is nou toch niet bepaald een tijd waar je blij van wordt, waar we in leven. Afgelopen week werd duidelijk dat er nog strengere maatregelen nodig waren. En de gevolgen zijn enorm. Het zorgpersoneel staat onder immense druk. Ik was afgelopen week op pastoraal bezoek op een corona-afdeling in het ziekenhuis. En ik kan u zeggen, daar kom je niet onbewogen vandaan. Het coronavirus maakt sommigen, kwetsbaren, ouderen, vreselijk ziek. En het zorgpersoneel, daarvan zie je dat ze alle zeilen moeten bijzetten om het allemaal te kunnen bolwerken. De economie wordt enorm geraakt. Ondernemers die zitten met de handen in het haar, banen staan op de tocht. Misschien dat het ook voor u wel geldt. En dat de zorgen zich in de afgelopen week, zo aan het eind van het jaar, hebben vermenigvuldigd. En velen voelen zich eenzaam. We gaan een week in, gemeente, waarin we dat heerlijke feest van Kerst vieren. Maar velen zullen dat vooral in hun eigen huizen moeten doen. Zonder gasten op bezoek. Zonder kerkbezoek ook. En ik hoor van steeds meer mensen hoe zwaar dat valt. En ik kreeg deze week een gedicht onder ogen en dat wil ik maar met u delen. Om iets daarvan te verwoorden. Het heet Heimwee naar Kerst en enkele regels daaruit gaan zo. God, hoe graag zou ik weer komen, waar uw kerk één lofzang is. Nu nog ver, om van te dromen, harten boordevol gemis. God, hoe graag zou ik weer zingen, juist nu ik niet zingen mag. Waar zijn nu al die dingen die ik lief had, zo graag zag. Bidden, danken in uw huis, aan uw tafel, rond uw kruis. Zwijgen, spreken, lachen, huilen. Bij u rusten, bij u schuilen. Misschien dat dat meer uw gemoedstoestand tekent dan dat je nou vanmiddag en in de komende week van kerst je verheugt en het gaat uitjubelen. En als je dat dan toch zou doen, wordt het dan niet een beetje geforceerd? Alsof je het uit jezelf moet zien te persen. Zacharia zegt het, ik moet me verheugen. Nou ja, dan doe ik dat maar. Maar het is niet van harte. Nou ja, gemeente, ik denk dat u de eerste hoorders van de profeet Zacharia meteen aan uw kant hebt. Want als er nou iets is wat de prediking van Zacharia zou kunnen typeren, dan zou dat moedeloosheid kunnen zijn. Hij profeteert namelijk in een tijd na de ballingschap, waarin een gedeelte van het volk is teruggekeerd uit Babylonië naar Juda en Jeruzalem. En met goede moed zijn ze teruggekeerd. En ze zijn begonnen aan de herbouw van de tempel en de bouw van de muren van Jeruzalem. Maar bepaald voorspoedig gaat het niet. Ze zijn dan misschien terug. Dat is op zichzelf al een wonder. Dat is een wonder van genade, want de ballingschap was niet zomaar gekomen. Dat was een straf van God op de zonde van het volk. Ze zijn teruggekeerd door Gods genade, maar het is allemaal wel heel karig. Wat is er nog over van het volk? Wat rest er nog? Dat woordje gebruikt Jesaja als hij het erover heeft. Het is maar een restje dat is teruggekeerd. Velen zijn gewoon in Babylonië gebleven. Die hebben het daar goed, die hebben daar een nieuw leven opgebouwd. Die denken er niet over om weer terug naar Jeruzalem te gaan. En als je dan dat handjevol mensen daar vergelijkt met wat Israël ooit geweest is. In de dagen van koning David en koning Salomo, toen het rijk zich uitstrekte van het verre noorden tot het diepe zuiden. Moet je ze nou eens zien. Een schamelclubje mensen. Handjevol. En die tempel. Ja, daar wordt aan gebouwd. En straks zal die dan ook af zijn. En dan zal er best wel weer wat staan. En bij de inwijding zullen de jongere Israëlieten van de jongere generaties ook juichen. Ze hebben weer een tempel. Maar de ouderen van de Israëlieten, die zullen niet juichen, maar die gaan huilen. En dat is omdat ze in hun herinnering nog de tempel van Salomo zien. Zoals hun vaderen daarover hebben verteld, zoals ze het misschien zelf ooit ook nog wel hebben gezien. Die machtige tempel, vol van goud en zilver, machtig kunstig bouwwerk. Zo'n heerlijke reflectie van de glorie en de majesteit van God. Die tempel in Jeruzalem, die tempel van Salomo, dat was een soort spiegel van de hemel. Maar moet je nou deze tempel zien? Vergeleken bij wat er stond, een schamel gebouwtje. Zoveel minder dan het was. En gemeente, het lukte Israëlieten niet om alles weer in zijn vroegere heerlijkheid en glorie te herstellen. Hoe ze ook hun best doen, daar ligt het op zichzelf niet aan. Hun inzet is er wel en die is er ook wel weer als Ezra en Nehemia hen daartoe opwekken. Maar toch is het resultaat teleurstellend. Israël en de God van Israël, het geloof van Israël zou je kunnen zeggen, dat is gemarginaliseerd. Dat doet er niet meer zoveel toe. Dat volkje, Israël in de wereld van die dagen, ach, het is een schim van wat het ooit was. En het wordt nauwelijks nog geteld. Ze hebben nauwelijks ook nog enige uitstraling. En dat komt niet alleen maar door die tempel, die heel wat minder blinkt en pronkt dan vroeger. Dat heeft ook te maken met het leven van de Israëlieten van dat moment. Want dat is nou ook niet dat je zegt een machtig getuigenis. van een machtig en goeddoend God. Je zou denken misschien, als die Israëlieten nou die ballingschap achter de rug hebben en je keert terug. Je hebt eindelijk de gelegenheid gekregen en je mag het zien als genade van God. Dat je mag terugkeren helemaal vanuit Babel terug naar Jeruzalem. Nou, dan zul je je lesje toch wel geleerd hebben. Want die ballingschap was gekomen vanwege de zonde en de ongerechtigheid van het volk. Dan zal nu Israël toch wel in de wegen van de Here gaan. Dat niet opnieuw dat zal gebeuren. Maar gemeente, niets is minder waar. Er is nauwelijks iets zichtbaar van toewijding aan de Here. En denkt u dan even in dat je Zacharia bent, profeet van de Here, en in zulke omstandigheden moet je gaan profeteren. Nou gemeente, dan zal de moedeloosheid toch wel toeslaan. Dan zal dat zijn preken toch wel kleuren. Sombere berichten. En dan moet het misschien vanmiddag toch ook niet al te opgewekt zijn. Want staat u mij toe, er zijn wel wat overeenkomsten. Met toen en nu. Als je het zo eens bekijkt. Wij zitten hier met een handjevol mensen in de kerk. En eigenlijk is dat het grootste deel van het jaar zo geweest. Sinds maart. En in de zomer was het wat meer allemaal. Kon toen. Maar al heel lang niet meer. Een volle kerk zoals voorheen. En de kerkdiensten thuis luisteren. Zomaar dat het heimwee kan toeslaan. En je gedachten gaan terug naar hoe het was. En je gevoelens komen erbij. En je leest in het nieuws dat er weliswaar een vaccin op komst is, maar dat nog lang gaat duren. En veel uitzicht op spoedige verbetering is er niet. En wat doet dat virus ondertussen? Verandert dat? En wat betekent dat dan? En als je dan die crisis bekijkt zoals we die beleven in ons land, dan blijkt ook voor ons hoezeer de kerk gemarginaliseerd is. Naar de rand gedrongen. Als je kerkelijk bent, als je leeft vanuit het evangelie van de Heer Jezus, dan ben je in de ogen van velen een soort vreemde menssoort. En wat is de werfkracht nog van de kerk? Wat stralen we uit? Ja, en hoe zit het in onze levensgemeente? Als je dat gaat zien bij jezelf, dan ontdek je hoeveel wereldgelijkvormigheid er ook bij mij zit. In mijn hart. En hoezeer het schema van de cultuur je denken en je handelen bepaalt. En ja, je zou er moedeloos van worden. Gaan somberen. Wat komt er van terecht? Is de toekomst. Maar gemeente, nou is die prediking van Zacharia helemaal niet vol met moedeloosheid. Integendeel. Zacharia die roept zijn volksgenoten op tot een diepe vreugde. Waarom? Hoe kan dat nou, Zacharia? Nou gemeente, vanmiddag wil Zacharia tegen ons zeggen, kijk nou niet naar je omstandigheden. Dat kan allemaal heel minnetjes zijn. Nee, uw koning komt. Uw koning, zegt Zacharia, zal tot u komen. Ja, die hadden ze ook niet meer in Israël, een koning. Zoals de volken om hen heen wel hadden. En we hebben in deze serie, in Advent, hè, op een ezel naar Bethlehem, hebben we dat gezien, hè, hoe Israël ook om een koning vroeg. En toen kregen ze eerst Saul en daarna pas David. Want Israël die wilde meegaan in de vaart der volkeren, dat was de gedachte. Nou, zie waar het hen uiteindelijk gebracht heeft, in de ballingschap. En als ze terugkomen uit de ballingschap, is er geen koning. Maar nu zegt Zacharia, uw koning komt. En nee, Israël, je hoeft je niet te meten aan die volkeren rondom met al die mooie koningshuizen. Al die volkeren, die hebben zo'n unique selling point, iets waar ze bekend om staan, waar ze door gezien worden. We hebben het gelezen in het begin van hoofdstuk 9. Het ene volk vanwege hun rijkdom, het andere volk omdat daar heel veel wijsheid is, daar wonen de wijzen. Er is militaire kracht. Israël heeft niks van dat alles. Niks. Ja, ze hebben één ding. En daar komt het op aan. Jullie hebben een belofte. Jullie koning komt. En in een ver gezicht ziet Zacharia hem al rijdend op een ezel, een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Kijk, gemeente, dat is wat je als kind van God hebt. Dat is wat we als kerk hebben vandaag. Dat is wat ook de wereld verkondigd wordt. Elke zondag. En ook met kerst. Een belofte. De koning komt. En vandaag zeggen we, hij is al verschenen. Hij is al gekomen. Komende vrijdag en zaterdag mogen we het vieren en gedenken dat hij gekomen is. Geboren in de stal van Bethlehem, gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe. En dat heeft ons veel te zeggen. Want gemeente, de heerlijkheid van Israël, die wordt dus niet afgemeten aan het uiterlijk vertoon. De heerlijkheid van de stad en tempel van Jeruzalem wordt daar niet aan afgemeten. En je vreugde, dat je blij bent. Gemeente, dat ligt als het goed is niet daarin dat we met z'n allen hier naar de kerk kunnen komen. Dat we van harte kunnen zingen. Dat we bij elkaar aan een gedekte tafel kunnen gaan zitten. O, zeker, dat zijn allemaal dingen waar je normaal gesproken blij van wordt. En het kan helpen om de blijdschap van kerst ook echt zo te beleven, maar het kan ook het gevaar inhouden dat juist die dingen in de plaats komen van waar de blijdschap nou eigenlijk over zou moeten gaan. Waar het echt om gaat met kerst. Namelijk dat in die kribbe u en mijn verlosser ligt. Koning. Niet alleen van Israël, maar van alle volken. De koning van de wereld. De koning van Gods schepping. Als deze koning verschijnt, zo laat Zacharia zien, dan zal de heerlijkheid van al die koninkrijken rondom Israël heen beschaamd worden. In het licht van die koning blijft er van die speciale bijzonderheden van de volkeren helemaal niks over. Gemeente, zo zal het zijn als Jezus terugkomt. Als een koninkrijk in glorie en heerlijkheid zonder nog enige beperking zich baanbreekt. Dan blijft er van de heerlijkheid van mensen, van volkeren helemaal niks over. Dan zal de macht van Amerika niks blijken te zijn. Dan zal de slimme en slinkse tactiek van Rusland falen. Dan zal de economische kracht van China van geen betekenis zijn. En alles waarvoor Europa staat, zal nietig blijken. Want de koning komt. Jezus Christus. Hij komt, hij is gekomen. Hij zal voor de tweede maal komen. Maar hij wil ook komen in uw en jouw hart. En nee, gemeente, om deze koning te ontvangen, heb je dus geen groots en luxe kerkgebouw nodig. Hoe fijn het ook is. En om deze koning te ontvangen, moet je niet eerst moreel en goed en heilig leven. Hoe goed het ook is om je te richten op het goede van God. Deze koning wordt geboren in een schamele stal. Hij is geen frequente bezoeker van de residentie van stadhouder Pilatus of het koninklijk paleis van Herodes. Hij zit niet aan de banketten en bezoekt niet de feesten waar de upper ten zich laat zien en gezien wil worden in hun Gucci en Versace kleding. Het is zo anders. Hij schuift aan tafel met hoeren, tollenaren en zondaren. En hij rijdt niet op een paard, maar op een ezel. Een lastdier. Of misschien nog wel anders. Hij rijdt, zo ziet Zacharia, op een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. En de ezelin, die is er achteraan gelopen. Achter haar veulen. Hij zit niet hoog te paard. Hij komt in nederigheid. En gemeente, dan zeg ik het met voorzichtigheid vanmiddag. En luistert u goed. Want laten we in de komende kerstdagen ook vooral omzien naar elkaar. Zoals dat kan binnen de gegeven regels. Als broeders en zusters, waarvan we weten dat ze alleen zijn. Dat we die eens bellen of dat we een kaartje sturen deze week. Maar ik zeg het toch. Kan het nou misschien zelfs wel zijn? Kun je het nou misschien zelfs wel als een zegen zien? Dat kerst dit jaar niet meer kan zijn dan wat het is, met al die beperkingen. Werpt u dat misschien terug? Het zou niet verkeerd zijn als dat het resultaat is. Werpt u dat misschien terug op waar kerst nou echt om gaat? En hoe heilzaam is dat? Want Christus moet geboren worden in uw en mijn hart. En als ons hart vervuld is met aardse vreugde, met al die randzaken, met die blijdschap van een kerstig gevoel, past het kind in de kribbe daar dan nog wel bij? Past daar dan nog wel het licht bij, dat tegelijkertijd laat zien hoe duister het voorheen was bij u en mij van binnen? Want dan kom ik bij het tweede. Het karakter van de koning. Kerst gaat er niet om wat mensen ervan maken, maar om een kind in de kribbe. En om een koning op een ezelsveulen. Om een heiland die niet komt met een zwaard in de hand. Die zijn macht niet laat gelden op de manier waarop de heersers en de koningen van de aarde dat doen. Soms ook met verdraaiing van recht, met manipulatie en dwingelandij. Nee, gemeente, hij is een koning van een totaal andere orde. En in zijn verschijning laat hij zien wie wij mensen zijn. Als Gods Zoon ons in alles gelijk geworden is, als de Bijbel dat zegt, gemeente, met uitzondering van dat hij geen zonde gedaan heeft. Maar hij is ons in alles gelijk geworden. Als we dan met kerst zien dat hij gaat liggen in een kribbe. En als je ziet bij de intocht in Jeruzalem dat hij op een ezeltje zit. Dan zegt dat dus iets over u en mij. Die wij zijn. Hij moest zo diep dalen. Omdat wij zo diep gevallen zijn. Hij is gekomen in nederigheid. Opdat hij zou kunnen komen in uw en mijn leven. En hart. En dan tekent Zacharia hem met twee karaktertrekken. Allereerst zegt Zacharia, is hij rechtvaardig. Hij is ons in alles gelijk, maar niet in de zonde, zei ik al. Zo is Jezus gekomen. Zonde is onrechtvaardigheid. Zonde is dat wij afwijken van het recht van God. Van zijn heilige en goede wil. Jezus is volkomen rechtvaardig geweest. Dat wil zeggen dat hij de mens was zoals God hem heeft bedoeld. Zo was Adam en zo had Adam moeten blijven ook. Maar dat is niet gebeurd. Adam is in zonde gevallen. Ongehoorzaam geworden. Maar Jezus is volkomen rechtvaardig gebleven. Recht voor God. Hij kan zijn vader recht in de ogen kijken. Want hij heeft geen zonde gedaan. Hij heeft volkomen de wil van zijn vader volbracht. Hij was rechtvaardig en dat is zo anders dan andere heersers, koningen op deze aarde, zo anders dan wij zelf zijn. Maar gemeente, omdat hij rechtvaardig is geweest, is er voor onrechtvaardigen hoop. Want op die ezel daar in Matteüs 21, die met Jezus op zijn rug Jeruzalem binnenloopt. Daarmee komt de rechtvaardigheid de stad binnen. De ezel draagt de rechtvaardigheid Jeruzalem binnen. En Zacharia, hij had alle reden om moedeloos te zijn, want Jeruzalem wordt opgebouwd, maar moet je eens kijken, er is weer geen rechtvaardigheid. Er is weer zoveel zonde en ongerechtigheid. Maar er is reden om te juichen, om je te verheugen, want deze koning, hij brengt gerechtigheid. En gemeente, die gerechtigheid, die wil hij nou ook uw hart binnendragen. Zijn eigen gerechtigheid, die wil hij inruilen voor onze ongerechtigheid. Voor onze zonde en schuld. Zo wil hij het kerst maken. Dat is de verwondering bij de kribbe, gemeente. Dat wil hij je laten beseffen. Dat je in jezelf niet rechtvaardig bent, maar dat hij als de rechtvaardige gekomen is. En dat hij al je zonden van je weg wil nemen. Het is dankzij deze koning mogelijk om rechtvaardig voor God gerekend te worden. Omdat hij ondanks zijn volkomen gerechtigheid toch kwam om te sterven. Omdat hij op het ezeltje Jeruzalem binnenliep. En even was het Hosanna, gezegende koning. Maar de mensen wilden een aardse heerser. En even later riepen ze kruisig hem. Kruisigen. Weet je, dat zijn wij. Kruisigen. Maar hij liet zich veroordelen. Hij stierf voor onrechtvaardige mensen. Opdat de vergeving, verzoening, vrijheid zou zijn. Deze koning wil binnenrijden. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in uw leven. Broeders, zusters, jongeren. Jezus wil je koning zijn. En dat wil hij zodat hij zijn gerechtigheid aan jou geven kan. Die heb je nodig. Misschien voel je dat niet, merk je dat niet bij jezelf. Denk je bij jezelf, nou, ik doe het toch allemaal wel redelijk. Maar ontvang nou vandaag in de komende week, met kerst, vooral dit, deze heiland, deze heilbrenger. Niet een machtige koning, niet een beroemde influencer, een zegenbrenger. Rijdend op een ezel. En welke zegen brengt hij? Nou, zijn gerechtigheid, het eeuwige leven, vaste hoop, omdat hij gekomen is om jouw zonde te dragen, om je vrije toegang te verlenen tot zijn koninkrijk, omdat hij de deur is. En omdat hij stierf in jouw plaats. Daarom staat de deur van dat koninkrijk open. En daarom hoeft sterven ook niet eeuwige ondergang te betekenen. Daarom mag sterven ook voor u, voor jou, een weg worden naar heerlijkheid. En dan is er nog een karaktertrek. Zacharia zegt ook, deze koning op het ezelsveulen is arm. Je kunt ook vertalen met nederig. Hij praalt en pronkt niet. Nee, hij is arm geworden. Hij ligt in een kribbe. Hij is arm geworden, opdat u en ik rijk zouden zijn en worden in en door hem. Weet u, de komende kerst, en deze dagen, ook voorafgaand aan kerst, voelen misschien een beetje als armoedtroef. Laten we eerlijk zijn, het is eigenlijk schandelijk als we dat zeggen. Want wat weten de meesten van ons nou van armoede af? Zelfs in armoede is er nog zoveel dat we bezitten. Maar gemeente, Jezus die komt in nederigheid. Bescheiden. Hij is arm geworden. Opdat we rijk worden in hem. In niets anders dan hem. En als het sobere ons dan juist brengt bij de rijkdom van dit kind. Deze verlosser, deze heiland. dan wordt het een gezegend kerstfeest. Als ons hart niet gevuld is met de aardse rijkdom, dan komt er ruimte voor hemelse rijkdom. Hopelijk. Voor de heiland, rijdend op een ezelsveulen, gekomen om te dienen met zijn leven. Om je uit deze ellendige wereld en deze ellendige omstandigheden, waarin we de moed zo snel verliezen, juist weer moed te geven. Want hij is koning. En hij zal komen en zalig maken wat verloren is. En als hij niet had ingegrepen, als hij niet gekomen was, en als wij om Christus wil en op goede gronden niet hadden geloofd dat in dit leven onze ziel Gods gunst genieten zou. Ja, als onze zielgemeente Gods kind niet ontvangt. Mijn God, waar was dan onze moed en hoop gebleven? Dan zouden we zijn vergaan. In smart en rouw, in een eeuwig duistere nacht. Maar zie hem gaan in Matteüs 21. En als Jezus in Matteüs 21 diezelfde tekst uit Zacharia 9 zelf aanhaalt, dan is er wat opvallends. Dan ruilt hij het woordje nederig, rechtvaardig in voor het woordje zachtmoedigheid. Zacht van gemoed. Omdat hij een graag vergevend God is. Een God die niet wil dat u verloren gaat. Maar verlangt naar uw behoud. En naar het behoud van de wereld en alle die daarin leven. De menigte in Matteüs 21, die wil hem ontvangen als die aardse koning. Maar hij zit niet hoog te paard. Maar op een veulentje. Niets indrukwekkends. Maar zo vestigt hij zijn heerschappij. En dat brengt ons tenslotte nog kort bij derde, het rijk van deze koning. Zacharia die profeteert hoe de komende koning in zijn rechtvaardigheid en nederigheid een totale omkeer teweeg brengt. Zijn verschijning alleen is al genoeg. Als je hem ziet, om het getier van alle volkeren te doen verstommen. Zijn zachtmoedigheid, gemeente, die overwint. Zijn liefde maakt koude harten warm. Zijn genade overwint de hardheid en de onverzoenlijkheid. Hij vestigt zijn rijk, dat van een heel andere orde is. Want hij verkondigt vrede. Vers 10. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Weet je, wat kun je daar naar uitzien? Naar vrede, die shalom. Die diepe vrede is dat, hè? Die vrede dat het goed komt, omdat het al goed is ten diepste. Omdat Jezus Christus kwam en hij zonde en dood heeft overwonnen. En hij de opgestane is. Dat vertrouwen op hem, dat de angst overwint. Omdat je weet, hij regeert. Hij is koning. Gemeente, dat koninkrijk dat zich in je hart vestigt. Is hij uw koning? Is hij jouw koning? Die koning die tranen van ogen afwist. Die zomaar in staat is om alles heel anders te kunnen zien. Omdat zijn licht eroverheen valt. En het verdrijft het duister van je wanhoop en onrust. Weet je, dat is de reden waarom het juist vandaag zo goed is om het te horen en eraan te gehoorzamen. Verheug u zeer. Wees blij. Word blij. Want uw koning komt. Broeders en zusters, hier in de kerk en als u thuis luistert of kijkt, juich, want Christus komt en hij laat niet los het werk van zijn handen. Hij is trouw aan zijn belofte en hij wil zich tot u keren en wil met zijn gerechtigheid en zachtmoedigheid je leven binnenrijden. Hij dwingt je niet op de knieën. Hij nodigt je uit. om te voeten vallen. Om te knielen bij de kribbe. Te knielen bij het kruis. Hem te aanbidden. Al uw leven. Verhoog dan, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Jezus Christus, hem eren wij met lofgezangen. Amen. Gemeente, zullen we nu danken en bidden. Heren, zo kan het vandaag misschien juist wel vandaag kerst worden. Dank u, Heren, voor uw woord dat u ons liet verkondigen op deze dag vanochtend en vanmiddag opnieuw. Dank u voor uw geest. Heren, we weten dat uw geest werkt door uw woord heen. Dat geloven we. Dat merken we ook. Het gebeurt. Heere, bewaar ons ervoor dat we ons hart gesloten houden. Dat we onszelf opsluiten. In omstandigheden zoals ze zijn. In datgene wat we ook zien en horen om ons heen. Heere, geef ons zicht en licht. Dat we de moed niet verliezen. Maar hopen op u. Want Heere Jezus, u bent al gekomen. U heeft uw glorie en heerlijkheid al tentoongespreid. En we mogen uw woorden tot ons nemen. Heere, we willen u danken dat uw woord ook in deze dienst centraal mocht staan. En u zult ook opnieuw komen. Wij bidden u, Heere, kom spoedig. Verlos deze schepping. Verlos uw kerk. Wilt u een nieuwe hemel, een nieuwe aarde scheppen, waarop gerechtigheid woont? Heere, wij danken u dat u alles gegeven hebt wat nodig was. Wilt u geven dat als we de kerk verlaten zometeen, als we thuis de dienst uitzetten, dat we dan uw woord met ons meedragen? Heere, wilt u geven dat we daaruit leven, ook in de komende week? We bidden u voor uw koninkrijk over heel deze wereld heen. Zegent u het werk dat in uw wijngaard gebeurt. Geef dat er veel vrucht mag zijn. Wij bidden u voor het werk van evangelisten en zendelingen hier ver vandaan. Voor hen die namens onze gemeenten, onze kerken zijn uitgezonden. Wees hen nabij. Wij bidden u ook voor hen die vanuit onze gemeente in diaconaal werk werkzaam zijn in het buitenland. Of die ook betrokken zijn op het werk hier in het binnenland van vluchtelingen. Heere, wilt u het zegenen? En met uw zegen ook bekronen de arbeid van onze handen. Heere, geef dat we oog hebben voor de nood van onze naasten. Geef ons daar oog voor. En geef dat de gebeden zich ook mogen vermenigvuldigen in onze gemeente. Met het oog op de voortgang van uw koninkrijk. Ook voor jongere generaties. Kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen. Heere, wilt u daarin uw kerk ook bouwen en blijven bouwen? We willen u bidden of u in de komende week met ons wil zijn. Als we beperkt zijn in onze bewegingsvrijheid. Heere, wij bidden u of u ook de regering en alle die verantwoordelijkheid dragen wil zegenen met wijsheid. In besluiten die genomen moeten worden. Of regels die moeten worden gehandhaafd. Heere, we bidden u om uw leiding in alle dingen. Wat zijn we afhankelijk. Maar u bent koning. U regeert, Heere Jezus. We leggen het dan ook allemaal aan uw voeten neer. Dat geeft rust. Dat geeft vrede. Dat brengt heil. En geef, Heere, dat we daarin niet achterblijven. Dat niemand van ons eenmaal gemist zal worden als u opnieuw komt. Heere, zo komen wij tot u. Hoor naar ons gebed. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. U mag uw gave geven als een offer van uw dankbaarheid. Op de wijze zoals inmiddels bekend via een bankoverschrijving. En we willen met elkaar ten slotte gaan zingen. En die mogelijk hier staande in de kerk. Uit Psalm 118, daarvan het 13e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.